Goedemorgen gemeente en gasten. En ik zie dat er vandaag toch best weer veel gasten. Waar komen jullie vandaan als praat mag?
De Grote Ammers.
Nou, goed. Nog meer jullie ook, hè? Zie je wel? Ja. We drinken straks na de dienst drinken wij koffie achter in de kerk. Jullie zijn ook welkom straks, ja? Ben ik eigenlijk al bij de mededeling begonnen, terwijl ik eerst mijn andere dingen moet zeggen. Dominee Nieuwenhuizen gaat vandaag voor. Leo bespeelt het orgel. En er is iets met het orgel. De G, de lage G, is soms een Gies en soms een Ges. Ja, dat zeg je waarschijnlijk niks. De ene is een mol en de andere is een kruis, geloof ik. Maar we gaan er dan laten kijken. En Fouk doet de lezingen vanochtend. Koffiedrie heb ik verteld. De collecte. De eerste rondgang is voor Stichting Leergeld. Nou had ik in het Kerkblad geschreven dat het voor Max Slachter Moldavië was, maar dat was denk ik een oude notitie. Stichting Leergeld. De tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het restauratiefonds. Zondag 11 mei, volgende week, is er dienst in Maarden. Dominee Schellingerhout uit Dordrecht gaat dan voor. Ja, en dan het afscheid van en bevestiging van nieuwe ambtsdragers op zondag 18 mei. Dat kan niet doorgaan, want we kunnen geen bevoegd predikant op die dag vinden. En Harry gaat nu proberen op 25 mei iemand te krijgen, want 18 mei zal Beatrice Hofland voorgaan. U ziet hier nog bloemen. Het is vandaag 4 mei. En vanavond om 6:30 leg ik namens het 4 mei-comité die bloemen bij het oorlogsmonument. Maar ik moest ze nu al gaan halen, dus vandaar, ik denk, leg ze maar even in de kerk. Wat had ik nog meer? Oh ja, en dan de officiële 4 mei-viering voor de kern in Maarden Drimmelen. Begint vanavond om 7:00 in de kerk in Maarden. Dan heb ik nog een droevige mededeling. Ik kreeg net vanmorgen te horen dat vannacht is mevrouw Ali Nouwe-Dekker overleden. Ze was de weduwe van Wim Nouwe, die nog niet zo lang geleden op 30 maart is overleden. En op 5 april op Oud-Drimmel op het kerkhof is begraven. Meer gegevens weet ik nog niet. Dat waren de mededelingen. We beginnen vanochtend met het zingen van Psalm 33, de versen 1 en 8. Ik noem die Psalm 33, 1 en 8. Indien mogelijk zingen we dit. Ik wens u namens de kerkraad een goede dienst toe. En dominee, ik wens u God zegen toe. Thank you. als u zo eenstemmig meezingt als deze eerste psalm, dan hoor je dat ook niet meer of het nou een Gies of een Ges is. Dat lijkt me ook een goede oplossing voor morgen. Goedemorgen gemeente, wij ontmoeten elkaar vandaag op de derde zondag van Pasen. Dat is van oudste zondag Misericordia Domini. Dat wil zeggen de zondag van de barmhartigheid van de Heer. Daar zongen we ook van in de beginpsalm 33. Barmhartigheid, dat is dan Gods uitstromende liefde en zorg die uitgaat naar ons mensen. Het zijn ook dagen van gedenken en vieren, zoals de ouderling van dienst al heeft aangekondigd. Vandaag dodenherdenking vanavond, morgen bevrijdingsdag. In dat licht lezen we vanmorgen psalm 10 en we lezen ook een stukje uit het visioen van Johannes uit het boek Openbaring. Laten we een moment stil zijn aan het begin van deze dienst en naderen om te horen. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor eeuwig, die niet loslaat het werk dat Hij in liefde aan deze wereld en aan ieder van ons is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Neemt u plaats. Bidden we samen op de drempel van deze dienst. God van leven en vreugde, u geeft ons deze dag, dit uur, om elkaar te ontmoeten. Om in lied, in gebed, in woord en ook in stilte opnieuw weer zicht te krijgen op wat ons samenbindt en draagt. Want niets is hier vanmorgen vanzelfsprekend. Elke dag is uw goedheid weer nieuw in ons midden. Ons leven. Met alle zorg ook en zeer, met alle opluchting en schuld, spreken wij ook voor u uit. Al onze daden, onze gebaren, de woorden die wij spreken, o God, laten het woorden, gebaren zijn waarin uw liefde onder ons hoorbaar en zichtbaar wordt als een bron van leven. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit de beginpsalm, psalm van deze zondag, het tweede en het vierde vers.
Oh,
We zongen heel het mensenleven rust in Gods beleid, in Gods handen. En daarom spreken we ook een smeekgebed uit vanmorgen voor de vragen en de nood van de wereld. Ik doe dat vandaag een beetje anders. Ik heb een Kyrie-tekst meegenomen, een gedicht met de titel 4 mei. Het is een gedicht van Anneke van Wijngaarden. En ik laat het uitlopen op een kort gebed. En wij beantwoorden dat gebed na de roep, laten we biddend zingen met de woorden van gezang 367d. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Heer, ontferm u. En direct erachteraan zingen we een lofprijs in het Gloria-lied, omdat Gods barmhartigheid onder mensen geen einde heeft. En dat doen we met de woorden van gezang 648, alle versen. 4 mei. Waar eens de bommen vielen, staan wij nu op het plein. Toen was er oorlog in het land. Mijn opa was nog klein. De mensen hadden honger. De stad stond toen in brand. De oude stad is er nu niet meer. Ik pak gauw vaders hand. Waar vroeger opa's huis stond, staan hoge flatgebouwen. We staan hier bij een heel groot beeld van mannen en van vrouwen. Zij zijn de oorlog ingegaan en nooit meer teruggekomen. Je denkt alleen, ik hoop dat mij dat nooit zal overkomen. Er komen steeds meer mensen bij. Het is nu 7:45. Ze spelen droevige muziek. De mensen praten zacht. De kerkklok luidt. En mensen in een lange rij met bloemen en met kransen lopen ons stil voorbij. Het is 8:00. De straatlantaarns gaan aan. Er wordt op een trompet gespeeld. We blijven doodstil staan. Het is nu 2 minuten stil. De vogels zijn te horen en het klapperen van de vlag half stok vanaf de hoge toren. Ik denk aan oorlogen ver weg. En pesten en zo meer. Een man moet heel erg huilen. Opeens roept hij, nooit weer. O God, dit is een dag van stilstaan. Bij de donkere dalen waar een mens soms doorheen moet gaan. God was bij hen, zegt de psalm. Hij was bij hen in hun donkere dal. Laten we biddend zingen. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
De levende.
sont des maîtres, l'autre n'est. Dorau Lloyd Opinu Openhof. Eine Nahrungse, Mikkelandfest. Wij plukken geloof en oogsten lof. Zing halleluja, nodig de volken drink. Eet van de vrucht, gij gezegenden. Zing dat langs lucht en wolken weer klinkt. Verheven is hij, de levende. We gaan nu samen over tot de dienst van de schriften. Laten we eerst samen met elkaar bidden. Gij herder en hoeder van ons leven, gij die mensen telkens weer roept tot vrijheid uit de schuilplekken van angst en van verlaten zijn. Neem ons verleden, o God, op in uw barmhartigheid en leid ons weer op de weg naar uw toekomst. Schenk ons de woorden die ons doen uitgaan in het licht van een nieuw paasbestaan. Vanmorgen de woorden van de psalmdichter en de evangelist. Woorden die dragen en die richting kunnen geven aan ons leven, zodat we u van harte kunnen liefhebben en trouw mogen dienen in navolging van hem die gij uit de doden hebt doen opstaan. In deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen. Gemeente, vanmorgen twee lezingen. Ik zei het u al, Psalm 10 lezen we. Die brengen ons dicht in de buurt bij dodenherdenking vandaag. En wij zingen daarop een speciaal lied voor Bevrijdingsdag dat in ons liedboek is opgenomen van Ad, de dichter Ad en Beste. En ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat een schitterend lied voor deze dag. En ik laat het ook altijd zingen. Maar de organist, u kent het waarschijnlijk niet, maar de organist zal het één keer voorspelen. En dan zingen we alle versen daarvan. En ik herinner u daaraan, dat is misschien wel leuk. Het eerste vers, dat sluit af met de roep, Gods vijanden vergaan. En waar komt dat nou vandaan, dat zinnetje? Je moet wel goed opletten, er staat Gods vijanden vergaan. Niet onze vijanden. Hè? Dat is niet altijd hetzelfde. Die vijand schuilt soms ook in onszelf. Gods vijanden vergaan, dat was de titel van een preek die dokter Miskotte hield kort na Bevrijdingsdag. In een bevrijdingsdienst in Amsterdam in de Nieuwe Kerk. Dat is een hele beroemde preek geworden onder de titel Gods vijanden vergaan. En daarom komt die titel terug in dit schone lied van Ad en Beste, speciaal geschreven voor Bevrijdingsdag. Die zingen we, die psalm, na de lezing uit Psalm 10. Dan lezen we een gedeelte, dat doet mevrouw Fouk Snoek straks. Die leest ons een gedeelte van het toekomstvisioen uit de openbaring van Johannes, de eerste 5 versen. En daarop zingen we een acclamatie uit gezang 368F, 368F. De organist speelt dat één keer voor en wij zingen die twee keer. Speciaal voor de paastijd, God van leven en licht, maak alles nieuw, halleluja. Dus na de eerste lezing gezang 709 en na de openbaring de tweede lezing 368F. Eerste lezing uit het boek van de psalmen, psalm 10.
Waarom, Heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken. Maak hen gevangenen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt. En als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt. Maar uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen en valt in zijn klauwen, weerloos. En hij denkt bij zichzelf, God vergeet het. Hij wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, Heer. Hef uw hand, God. Vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap? Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en u weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen. U komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen. Eis rekenschap en ban het kwaad uit. De Heer is koning voor altijd en eeuwig. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en aan verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.
Oh, Ik lees je voor uit de Openbaringen. Een nieuw hemel en een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
Gemeente, straks na de verkondiging, na de preek, zingen we uit gezang 1005 en daar alleen het refrein van Christus in Nederlands: ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister, schijn ook vandaag hier in uw huis. Ik vertel er straks nog wat van, dus niet meteen na de preek, u krijgt nog een kleine toelichting daarbij, want we willen als antwoord op de preek ook ons geloof belijden. En dat doen we met de geloofsbelijdenis van Nicea. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat deze tekst ontstond. En door de jaren heen ook wat gegroeid is natuurlijk. Maar dat wordt dit jaar in de ecumene wereldwijd gevierd. Her en der zijn bijeenkomsten. 14 juni een jubileumviering in Gouda. Daar krijgt u een uitnodiging aan het eind van de dienst van. Maar ik kom er straks nog wel even op terug. 1005 dus straks. Gemeente van de opgestane Heer. Deze derde zondag van Pasen heeft van ouds, ik zei het al, een stralende naam gekregen. En we zongen ervan in Psalm 33. De zondag heette de barmhartigheid van de Heer. En dat betekent zoiets als Gods grote mensenliefde die aan ons leven en aan ons samenleven, aan de wereld, voorafgaat. Dat is De grond, de basis van waaruit wij leven. De barmhartigheid van God die voorop staat. En de naam van deze zondag, die neemt mij, mijn aandacht, mee naar een bekende preek van een tijdje geleden van de vrouwelijke bisschop van de National Cathedral in Washington. Misschien hebt u het gehoord of gelezen, Marianne Budde. Ze waagde bijna profetische woorden uit te spreken tegenover de nieuwe president, de machtigste man op aarde. En ze zei, meneer de president, ik vraag u in godsnaam barmhartig te zijn voor de mensen die bang zijn. Die uitspraak, die leverde haar grote bewondering op wereldwijd. Maar er waren ook mensen die graag zagen dat haar iets verschrikkelijks zou overkomen. Ze kreeg ook doodsbedreigingen doordat ze dit gezegd had. Was ze die dag misschien in een moedige bui opgestaan? Integendeel. Nee, zei ze, wel een beetje zenuwachtig. Maar dat ben ik altijd als ik de kansel opga. Ik voelde wel de last van de verantwoordelijkheid. Nou, met deze recente herinnering komen we denk ik dicht in de buurt van Psalm 10. Woorden die instemming, maar ook boosheid oproepen. En geldt dat ook niet van het evangelie, van Gods grote en allesomvattende barmhartigheid? Die beide reacties, van afwijzing aan de ene kant, aanvaarding aan de andere kant, van afkeer en beaming. We komen ze ook tegen in Psalm 10. Psalm 10 is een klaaglied. U hoort het al aan het begin. Waarom, Heer, bent u zo ver? En waarom verbergt u zich in tijden van nood? Zo begint het lied. Een lied met de toon dus van een gebed. Zeg maar een Kyrie-gebed. Heer, ontferm u. Want wij leven in bange tijden. Onze wereld is onrustig. En heel wat mensen maken zich zorgen over de toekomst. Ik denk terecht. En de vraag naar het waarom is een herkenbare vraag van veel mensen. Waarom komt er maar geen eind aan die oorlog daar in Oekraïne? En waarom blijven er dagelijks tot op vandaag toe Gazanen vallen onder het geweld van bommen en drones en honger? En waarom komen wereldleiders onvoldoende op voor vrede en recht? En waarom lijkt God afwezig en verbergt hij zich ook in ons leven? De dichter wordt gekweld door heel wat vragen en onzekerheid. Vandaag 4 mei, ik zei het al, is het dodenherdenking. Wij gedenken dan de slachtoffers die vielen voor onze vrijheid. En we staan vanavond 2 minuten stil om niet te vergeten. Niet te vergeten wat de prijs is die de Tweede Wereldoorlog heeft opgeëist. En tot op vandaag oorlogen nog steeds opeisen. De levens van jonge mannen en vrouwen, kinderen ook. Joden, zigeuners, homo's. En zoveel anderen. Mensen zoals u en ik, die het slachtoffer werden van onderdrukking, rechteloosheid, leugenpropaganda. Allemaal slachtoffers van het kwaad. En God verbergt zich in tijden van nood. Op verschillende manieren laat de dichter van de psalm daarvan de bittere keerzijde zien. Hij kijkt om zich heen en hij ziet de mens zonder God, die prijst wat hij najaagt. Hij denkt in zijn waan, er is geen God. Dat is de mens die zich van God niets aantrekt. Ik merk niets van hem, dan kan ik mijn gang wel gaan. Hij ziet het toch niet. Nee, en dat is niet de moderne, overtuigde atheïst, voor wie God niet bestaat en zegt dat hij niet in hem gelooft, Nee, je moet bij die goddeloze mens eerder denken aan mensen die zich wel gelovig noemen, maar in hun doen en laten, in hun daden, God ontkennen. In hun daden laten zien dat God niet bestaat. En daar gaat het om. Met indringende beelden maakt de dichter duidelijk wat dat betekent. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. De beelden tuimelen hier over elkaar. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, hoorden we. Hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen. Op stille plaatsen ligt hij in een hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. De dichter van de psalm beleeft bange tijden. Ongetwijfeld zullen mensen in het verleden aan brute machthebbers gedacht hebben. Aan tirannen. Keizer Nero bijvoorbeeld. Of Alva. Middeleeuwen. Of Hitler. Ruim 80 jaar geleden. En opnieuw, ik zei het, beleven we grimmige tijden. Machthebbers die naar alleenheerschappij streven. En ze zwaaien soms met de Bijbel in de hand, maar vergeten de armen. Grootse beloften, vol nationaal egoïstische belangen. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het. Het zou natuurlijk niet oprecht zijn om alleen de vinger te wijzen naar anderen. Want wat zijn onze woorden waard? En wat is de zijingskracht van de liederen die we zingen? Morgen en overmorgen. Zijn onze daden wel opgewassen tegen de kwade machten die ons bedreigen? En is er dan niemand die voor de weerloze opkomt? Waar blijft de stem van de barmhartigheid van de Heer? De dichter gaat verder. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en u weegt het in uw hand. Gemeente, dat is op deze dag de echo van Pasen nog. God ziet het. Niet op een afstand, beschouwend, maar om iets ter hand te nemen moet je dichtbij komen. Op twee manieren kun je dat horen. God neemt het ter hand. Dat wil zeggen, hij draagt ons leed. Dat heeft Christus laten zien. Hij doet recht aan wezen en verdrukten, zegt de dichter. Hij maakt onze klaagzang tot de zijne. Hij is aan ons mensen gelijk geworden. Dat belijden we straks met de woorden van het credo. Hij is met ons gelijk geworden tot in onze vragen en in onze onzekerheden toe. De andere kant is dat wij op onze beurt ons leed, ons verdriet in zijn hand mogen leggen. Aan hem mogen toevertrouwen. En op die weg ontdekken mensen ook weerbaarheid. Ze kunnen in verzet komen tegen alles wat ons mens zijn bedreigt en wat menselijk leven kapot maakt. Ze kunnen in verzet komen, veerkracht vinden om staande te blijven. Of liever geloofsvertrouwen. Dan denk ik aan Dietrich Bonhoeffer. En ik laat u daarvan een paar afbeeldingen zien. Dit is het portret van deze jonge Duitse dominee, Lutherse predikant, die in Duitsland in woord en geschrift de tegenstem was tegenover het nazisme. Een tegenstem van het verzet. Korte tijd was hij werkzaam in de Lutherse gemeente in Londen. En het volgende. Daar heeft hij een beeltenis gekregen in Londen. Ja, nee, de vorige mag ook. Ja. Ik heb even de volgorde wat gedraaid. Nou zit het concilie. Oh. Kan hij nog even terug? In Londen een standbeeld gekregen. Daar heeft hij gewerkt een tijdje. Zijn naam staat er ook onder, Bonhoeffer. Aan de Westminster Abbey, de openingspoort. En daarboven zijn beelden van martelaren aangebracht. Dus een hele moderne, zeg maar, eigentijdse martelaar afgebeeld. Met de Bijbel in zijn hand. Dietrich Bonhoeffer. Naam die we niet mogen vergeten. Hij ging naar Londen. In de Duitse gemeente heeft hij daar, Lutherse gemeente, heeft hij daar gewerkt. Toch ging hij na een poosje weer terug naar Duitsland om zich weer bij zijn volk aan te sluiten. En dat is de laatste, de plaquette die aangebracht is op een muur in Flossenbürg. Dat is de concentratiekamp waar die is omgekomen. Toch ging hij weer terug naar Duitsland om zich bij zijn volk aan te sluiten na die periode in Londen. Wat maakte nou zo'n grote indruk in zijn levenshouding tot op vandaag toe? En je kunt het zo zeggen met deze woorden. Hij leefde zijn woorden. Zijn woorden waren niet leeg en hol, maar hij deed wat hij zei. Hij had de moed om de consequentie van zijn woorden op zich te nemen. En die krachtige levenshouding moest hij in het spoor van zijn Heer tenslotte met zijn leven betalen. Op 9 april 1945, dat was dus kort voor de bevrijding, werd hij op 39-jarige leeftijd in het kamp Flossenbürg opgehangen. Een beeltenis, ik zei het al, van Bonhoeffer boven de ingang van Westminster Abbey in Londen. Te midden van andere martelaren herinnert ons nog aan zijn levenswerk. Zijn gedachtegoed vinden we vooral terug in de brieven die hij eerder uit de gevangenis aan zijn vriend Eberhard Bethke schreef. Wat stond Bonhoeffer nou voor ogen? Hij schreef onder meer dit: de laatste vraag is niet hoe ik. En het gaat over het leven, over je leven. De laatste vraag is niet hoe ik heldhaftig het toneel verlaat, maar hoe een toekomstige generatie, en ik ben blij dat ze hier zitten vanmorgen, hoe een toekomstige generatie moet verder leven. Dat was de vraag waar hij mee bezig was. En wat is daarvoor nodig? En wie zijn daarvoor nodig? Eenvoudige eerlijke mensen, zei Bonhoeffer. Dat zijn mensen die bidden en het goede doen. Mensen die verantwoordelijk zijn en weten dat het vooral op je doen, op daden aankomt. Je kunt zo gemakkelijk wegkijken en je terugtrekken in je veilige comfortzone. Bonhoeffer blijft voor ons een profetische stem die ons oproept om wat hij noemt antwoordend te leven. Antwoordend leven. En wat bedoelt hij daarmee? Je bent een verantwoordelijk mens als je hele leven een antwoord wil zijn op Gods vraag aan ons, Gods oproep. En dan denk ik bij die vraag aan de eerste vraag die God aan de mens voorlegt in het boek Genesis. Mens, waar ben je? Of anders gezegd, wie ben je? Wat is jouw antwoord op Gods barmhartigheid? En hoe houd jij het vol en hoe blijf jij staande in deze bange tijd? Zal het lukken om staande te blijven? Hoe kon Bonhoeffer dat opbrengen? Ik geloof, schreef hij, dat God ons in iedere situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben. Hoe hou je het vol? Ik geloof dat God ons in iedere situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben. Hoe blijft de dichter van Psalm 10 in die misère overeind? Midden in de verwarring en dreiging die op hem afkomt, beleidt hij met de gemeente in de synagoge, we horen het, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. Of zoals we zongen met de psalm voor deze zondag, heel het mensenleven rust in Gods beleid. Die woorden, gemeente, versta ik vanmorgen in het licht van Pasen. In het licht van de Heer die alle dood heeft overwonnen. Sta op, klinkt de oproep in de psalm. En ik las toevallig dat met die woorden er over 2 dagen een grote studiebijeenkomst in Utrecht is. Een oproep om op te staan. Sta op. Die oproep, opstaan, is natuurlijk vooral een paaswoord. Dat hoort bij Pasen. Het hoort bij God. Maar het is meteen een oproep aan ons om in vrijheid te leven met elkaar voor het aangezicht van God. Bonhoeffer noemde dat er zijn voor anderen, zoals Christus dat geleefd heeft. Dan zullen weerloze mensen tot hun recht komen. Ik denk dat het goed is, terecht, dat die bisschop Marianne Budde in haar preek zei: ik vraag u in Gods naam barmhartig te zijn voor mensen die bang zijn. En die vraag, die wacht op een antwoord van u en van mij. Met de bede uit het lied van Attenbeste dat we zongen, vergevend ons, God. Raak ons weer aan met levensadem, met lentetijding. En doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus vrijheid staan. God, laat ons niet vergaan. Amen. En dan gaan we nu antwoord geven op de woorden die we gehoord hebben. Dat doen we met de woorden van de belijdenis van Nicea, een jarige dus, 1700 jaar. Nog steeds zijn die oude woorden, natuurlijk oude woorden, en we moeten ze ook vertalen naar ons leven van elke dag. Dit is het plaatje van de, daar ziet u ze allemaal bij elkaar, bisschoppen en zo, op verzoek van de keizer van Rome. Die was benauwd dat mensen allerlei gedachten gingen koesteren, verdeeldheid. En hij dacht, als ik ze nou bij elkaar roep, al die bisschoppen, dan moet dat één rijk worden met één geloof, eenheid. En als teken van eenheid riep hij dus die synode bij elkaar in Nicea, dat is dicht in de buurt bij Istanbul. En daar hebben we de geloofsbelijdenis van Nicea aan te danken tot op vandaag toe. De moeite waard om daarbij stil te staan ook in dit jaar. En daarom laat ik elke keer, als ik ergens kom, die geloofsbelijdenis nog maar eens een keer horen. Wij zingen ter inleiding het refrein zometeen van gezang 1005. En dan telkens na de roep, wij danken God, zingen we het refrein nog een aantal keren. En voor zover u dat kunt, zou ik willen vragen of u daarbij zou willen gaan staan. We beginnen met het refrein.
Christus, ons licht, schijnt door ons heen, schijnt door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis.
Ik geloof in één God, De Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde en van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. Wij danken God.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis.
En ik geloof in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid, om onze redding, om onze vrijheid, zeg maar, is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, zoals wij. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan. Het is Pasen geweest, overeenkomstig de schriften. Opgevaren naar de hemel, hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Wij danken God.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in de duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis.
En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is, die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonde. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Dat geloven wij. Wij danken God.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis.
We gaan nu samen over tot de dienst van de gebeden, waarin we onze dank uitspreken voor deze ontmoeting, voorbeden voor deze wereld, voor elkaar. We zijn ook een moment stil voor ieders gedachten en gebeden. En we sluiten de gebeden af door het Onze Vader te bidden en ik nodig u uit om daar, als u wilt, aan mee te doen. Laten we danken en bidden. God van barmhartigheid, wij danken u voor uw gemeente in deze wereld, geroepen om stem te geven aan de hoop. Geef dat de woorden die we spreken zichtbaar worden in onze daden, geloofwaardig en hoopvol voor u en naar elkaar toe. Bidden we daarom voor deze wereld, voor de volken die zoeken naar vrijheid en gerechtigheid. Wij gedenken daarom voor u allen die opgeofferd werden en worden aan menselijke machtswaan en eerzucht, aan zinloos geweld, aan verdrukking en vervolging al die jaren na de oorlog, in al die jaren die tot onze beschaming geen tijd van vrede werden. Heer, ontferm u. Barmhartige God, vandaag gedenken we onze doden. De mensen die vielen voor onze vrijheid. En morgen is het feest van vrede en vrijheid voor ons. Wij bidden daarom voor alle die pijnlijke herinneringen aan oorlogsgeweld of geweldsconflicten met zich meedragen tot op vandaag toe. Wij bidden voor alle die geen feest van vrijheid kunnen vieren. Voor mensen die leven in angst voor explosies, luchtalarm. Voor zoveel verdriet in Oekraïne, in Israël, in Gaza, in Soedan, waar ook ter wereld. Om al die gedode en gewonde of gegijzelde mensen, omdat er zoveel wreedheid en terreur is. God van vrede en vrijheid, maak ons vrij om u te dienen, elkaar op te bouwen en onvermoeibaar te blijven zoeken naar wegen van recht en vrede. En maak ons vrij om beschikbaar te zijn voor weerloze mensen, zodat tekenen van uw komende rijk zullen oplichten als wegwijzers onder ons. Bidden we ook vandaag voor zieken en ouderen in de gemeente, allen die een moeilijke periode doormaken. Bidden we voor de nieuwe generatie die klaarstaat om een nieuwe invulling te geven aan onze vrijheid, dat zij antwoordend zullen leven. Barmhartige God, geef ons ook wijsheid. Dat liefde ons blijft drijven. Dat haat onze harten niet verduistert. Hoor ons gebed en geef ons vrede, God. Laten we stil zijn en bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, in de dienst van de gaven krijgt u gelegenheid uw bijdrage te geven. En na de dienst van de gaven zingen we, voor zover u dat kunt, staande het slotlied. En dat is gezang 315, het tweede vers. En ook een lied dat voor deze zondag wel past, door een Friese dichter, Fedde Schuurer, gemaakt. En straks, nee, dat komt nog. in vrijheid ademhalen en leven voor ons aangezicht. Die gedachte nemen we mee uit het lied van Verre Schuren. We gaan straks weer in ons weeks naar de haven, zeilen of ik weet niet wat u allemaal nog onderneemt vandaag. Een mooie dag, morgen bevrijdingsdag, een nieuwe week die voor ons ligt. We mogen heen gaan als op die weg als gezegende mensen. En daarom zingen we ter inleiding op de zegen, gezang 415, zoals u dat gewend bent, vers 1 en 2. En na het uitspreken van de zegen, het derde vers. En aansluit daaraan zingen we van het Wilhelmus het eerste en zesde vers staan. Het is een hele tijd, maar als het lang staan is, dan gaat u maar zitten.
Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede, en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Stort op onze beden, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw geest bij dag en nacht.
Gemeente, ga in vrede. Mogen de Heilige God u nieuwe wegen wijzen. Mogen Jezus Christus uw metgezel zijn. En mogen de Geest ons alle leven dragen.